Zullen wij gaan beginnen met deze geweldige stapel? En laten we het zo doen, want er zijn er zoveel dat ik wel vind dat u zelf ook iets mag presteren. Ik heb namelijk in twee boeken uitvoerig over de genadegaven geschreven. En af en toe als een vraag heel specialistisch is, bijvoorbeeld is hier een hele lange vraag over profeteren. Die vraag alleen al is een avondvullend programma, mag je wel zeggen. Dan zou ik willen zeggen, in eerste plaats in mijn boek Geneest de Zieken, daar staat ook een heel hoofdstuk in over de genadegaven. En later in mijn boek De Geest van God, dus het eerste deel van mijn dogmatische reeks. Dat is het eerste dat al verschenen is, een paar jaar geleden, 2007. Het zal wel heel frappant zijn, hè. Daar heb ik het nog eens dunnetjes over gedaan en heb ik al die gaven uitvoerig besproken. Dus als ik daar af en toe naar verwijs, voor nadere details nemen dat dan niet kwalijk. Er zijn ook wel veel vragen die overlappen. Laat ik maar beginnen. Graag uitleg over Romeinen 12. Die komt zo nog een keer terug. Dit laten we zitten. Ik wil mij uitstrekken naar de gave van vertolking van tongen. Kunt u hier meer over uitleggen? Ja, in de eerste plaats, u moet ze niet uitstrekken naar één gave. Misschien bedoelt u dat ook niet, maar zo klinkt het wel een beetje. U moet ze naar uitstrekken naar die gave die u op het bepaald moment het meest nodig hebt. Als Paulus zegt, streef naar de hoogste gave, daar heb ik lang over gedacht. En veel over gelezen wat dat nou betekent. Want mensen denken dat dat een soort rangorde is. En dat je dus naar sommige gaven meer moet streven dan naar andere. En de beste of minst slechte verklaring die ik heb kunnen vinden is niet dat sommige gaven beter zijn dan andere. Net zoals een scalpel niet beter is dan welk ander mes. Het beste mes is het mes dat je op dat moment nodig hebt. Het beste charisma is dat wat je hier en nu op dit moment nodig hebt. Zoals we dat gelezen hebben in die verzen. Ik heb ineens mijn Bijbel is getransformeerd. Je hebt die gave nodig die op dat moment het meest bruikbaar is. Dus ja, dan heb ik al moeite als u zegt, u streeft daarnaar. Als iemand tot u komt en zegt, ik heb een boodschap, ik wil die delen met de gemeente, maar in 1 Corinthiërs 14 staat dat je het dan moet uitleggen. Dat is nogal wie dus, want als u tegen de gemeente staat te oreren in een taal die niemand verstaat, dan heeft niemand er wat aan. Dus dan moet het uitgelegd worden. Dan kunt u zeggen, ja, ik heb die gave niet. Dan hebt u de toespraak niet goed begrepen. Dus wat u dan doet is op dat moment zegt, heer, geef mij de gave van de vertolking. Dus daar streef je niet in het algemeen naar. Dat gebeurt er toch niks. Pas als iemand tegen u een tongenboodschap doorgeeft en u vraagt, wat vindt u daarvan? Ik wil dat doorgeven. Heb jij er een vertaling van? Dan zeg maar wat je te vertellen hebt. En dan komt daar die waterval. En dan zeg je tegen de heer, dan pas trek je daarnaar uit. Want dan heb je op dat moment die gave nodig. En dan kijk je maar wat er gebeurt. En misschien komen er gedachten op in je hart. Je zegt, nou, hier zit ik aan te denken. En dan moet je denken, oh, dat zal wel gek zijn, dat zal wel niet worden, want dan wordt het nooit wat. Het is niet zo dat de Heer het in je hoofd dicteert. Maar er komen gedachten in je hart op en je moet het lef hebben dat uit te spreken. En dan ga je in groeien, dat gaat elke keer beter. Het eerste stapje, het hele gezin juicht over dat eerste zelfstandige stapje van het kleine peutertje. En zo moet je ook hierin verstandige stapjes zetten. Dus je krijgt het niet zomaar in één keer pardouche. Je kunt je dus ook helemaal niet naar uitstrekken. Maar op het moment dat het nodig is, dan strek je daaruit. En dan zeg je, heer, ik wil dit graag kunnen vertalen. Wilt u mij de uitleg bekendmaken? Er wordt niet vaak hardop in tongen gesproken in de gemeente. Ja, maar dat... Kijk, Paulus wil het niet verbieden. Maar als je een boodschap hebt voor de gemeente, doe het dan gewoon in het Zoetermeers. Waarom zou je daar een ingewikkelde taal voor gebruiken? Paulus is heel voorzichtig om dingen te verbieden. Zo gaan we niet met elkaar om. Als op een of andere manier jij een boodschap hebt, je voelt dit is een boodschap voor de gemeente. Dat moet je natuurlijk weten, want lang niet alle tongentaal is dat. Lang niet alle tongentaal hoeft vertaald te worden, dat denken de mensen. Ja, dat mag niet in de gemeente in de tongen gesproken worden, dan moet het vertaald worden. Nee, dat is alleen als je je in een boodschap richt tot de hele gemeente. Maar als iedereen samen de Heer groot maakt in tongen, die 120 in de Pinksterdag, die zaten ook niet zenuwachtig te vertalen. Oh jongens, moeten vertalen. Nee, ze maakten alle 120 samen de Heer groot. Hoeft niks vertaald te worden. Trouwens, was sowieso niet nodig, want die mensen verstonden het. Maar als ik hiervoor ga staan en ik begin in het Chinees, wat ik niet kan, maar bij wijze van spreken, dan hebt u daar niks aan. als ik het gevoel heb, ik heb een woord voor de gemeente, maar ik weet zelf niet wat het is, want het is in tongentaal, dan heb je uitleg nodig. Alleen dan. En dat moet je ook niet meer dan 2 of 3 keer hebben in een samenkomst, zegt Paulus. Dan is het welletjes geweest. Want als je wat te vertellen hebt, daar is hij heel nuchter in. Dan doe je dat in je moerstaal. Zoveel mogelijk. Dat is de normale ordening. In 1 Korinthe 12 vers 31 staat ons, ja, dat zijn de hoogste, de beste gaven. Ik vind de meest bevredigende verklaring dat dat betekent de gaven die je op dit moment het meest nodig hebt. Want anders denken de mensen, ja, er staat een heel rijtje, apostel staat bovenaan, dan moeten we allemaal gaan streven naar het apostelschap. Nee, natuurlijk niet. Het is trouwens, zou helemaal een verkeerde gedachte zijn, alsof we moeten streven naar datgene wat het meest indrukwekkend is of zo. De hoogste gave is de gave die op dit moment de gemeente het meeste dient, want dat is de grote maatstaf. Wat is tot opbouwing, tot dienstbaarheid aan de gemeente? Waarom zien we zo weinig van de geestesgaven in de gemeente? Er moeten toch wel een paar voorbeelden zijn. Dat is niet zo'n goede vraag eigenlijk. Ja, sorry, ik bedoel niet dat u dat niet mag vragen. Maar je moet niet zeggen, wat kunnen we doen om meer geestesgaven in de gemeente te krijgen? Want waarom je ze niet hebt, dat is heel simpel. Er ontstaat in elke gemeente een traditie, een vorm. Heel veel gemeenten zijn als evangelische gemeenten begonnen zonder enige kennis op het terrein van de charismata. Nou, dat kun je daar niet zomaar 1, 2, 3 gaan invoeren, krijg je schrikreacties. Je moet daar eerst, en daar zijn we vanavond ook mee bezig en in al deze avonden, daar eerst maar eens rustig over gaan nadenken. En dan moet je eens gaan vragen, nou wat voor ruimte is er? Nou, die ruimte krijg je vooral als je ministry gaat toepassen. Dat wil zeggen, als je aan het eind van de samenkomst, en dat gebeurt steeds meer in de gemeente, als je gaat zeggen, en dat gebeurt bij jullie misschien ook al lang, als je gaat zeggen, mensen die voorbeden willen, die kunnen aan afloop naar voren komen. Soms is het ook deel van de samenkomst zelf. En die mensen die ministry toepassen, die voorbeden doen, die kunnen zich uitstrekken naar al deze genadegaven. Maar in het normale verloop van de samenkomst, of het nou aanbidding is, of het is luisteren naar de prediking, daar komen die genadegaven niet zo direct in tot uitdrukking. Dus daar moet je ook heel nuchter in zijn. Sommige gemeenten slaan daarin door. De Corinthiërs ook. Die begonnen in de gemeente in tongen te spreken om te laten zien hoe goed ze dat konden. Dat was puur vleeselijk. En dat moeten we ook niet hebben. Dus je moet eerst maar eens afvragen in de bediening die je zelf hebt. Hoe kunnen daarin de geestesgaven meer functioneren? Kijk niet naar de gemeente, dat is een abstract ding. Kijk naar jezelf. Weet wat je bediening is, er zijn ook nog allerlei vragen over. En ga je uitstrekken dat de gaven daarin, de charismata daarin gaan functioneren. Kunnen bepaalde zonden, patronen uit je oude leven, welke je moeilijk onder controle kan krijgen, je groei in de gaven tegenhouden? Ja en nee. Als ik zeg, nee, dat kunnen ze niet, dan lijkt het net alsof het betekent, dus die zonden doen er niet zoveel toe. Zeg ik ja, dan denkt u, oh, zie je wel, die gaven zijn niet voor mij, want ik zit nog met allerlei problemen. Het is dus een beetje het ertussenin. Dat wil zeggen, natuurlijk, alles wat ons nog aankleeft van de oude mens is een blok aan je been. Het bevordert er in elk geval niet, dat snapt u ook wel. Maar je moet elkaar ook niet ontmoedigen om te zeggen, dan wordt het dus niks. Alleen hoe meer van dat soort blokkades, hoe minder er een vrije werking van de Heilige Geest in je leven kan zijn. Hoe meer je in de kracht van diezelfde geest met die blokkades aan de gang gaat, en daar hebben we het een van de eerdere toespraken over gehad, des te meer ruimte kan er ook komen voor deze gaven. Dus zie het niet al te zwart-wit. Deze snap ik niet. Wat betekent het als ik veel, ik denk dat er staat preken, al van de Heer ontvang die uitkomen. Ik neem aan dat u niet preken bedoelt, maar profetieën. Maar dat kan ik er niet van maken. Maar ik doe net alsof dat er staat, anders snap ik het niet. U hebt het nog niet opgeschreven. Als het hetzelfde staat, dan helpt het niet. Ah. Oké. De onbekende vraagsteller stelt de volgende vraag. Wat betekent het als ik veel gedachten en inzichten al krijg die letterlijk in preken terugkomen? Ah, nou begrijp ik het woord preken daar. Luister, als je een gemeente hebt die heel hecht is, en je bent allemaal door dezelfde geest bezield, je wordt allemaal door diezelfde geest geleid, dan is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wij zouden spreken, als we allemaal dicht genoeg bij de Heer leefden, zouden we allemaal bij wijze van spreken zondagsmorgens al weten waar de voorganger het over gaat hebben. We zijn allemaal met dezelfde dingen bezig. Dus dat je dan bijvoorbeeld gedachten krijgt waarvan je zegt, hé, dat is ook frappant, die kwamen in de prediking precies terug. Dan moet je misschien wel zeggen, zeg maar, niet zo frappant. Misschien zou dat wel de normaalste gang van zaken moeten zijn. Als we heel intensief bezig zijn, niet alleen met onze eigen problemen en vragen en dingetjes, maar met de gemeente. Als we meer de gemeente als geheel op ons hart zouden dragen, dan zouden we ook steeds meer heel praktisch een eenheid worden met elkaar. Dan zouden ook steeds meer dit soort dingen heel gewoon gaan worden. Dus verblijft u daarover, zuster. Het zou eigenlijk de normaalste gang van zaken moeten zijn. Hier is die andere vraag over 1 Romeinen 12. Ik heb die er buiten gehouden omdat het toch al zoveel was. Daar wordt ook over gaven gesproken, charismata beter gezegd. Dit wordt door sommigen uitgelegd als natuurlijke gaven, als een soort persoonlijke aanleg. Profeet, dienen, leraar, vermanen, et cetera. Waar ieder mens een overheersend type van heeft. Hoe ziet u dat? Ik zie dat zo dat ik het daar niet mee eens ben. Er is daar niks, ja, laat ik niet helemaal overdrijven. De Romeinen 12 is een beetje een geval apart. Ik vind daar in de eerste plaats 3 van de 5 bedieningen terug in Efeze 4. Ik vind daar de leraar terug, ik vind daar de profeet terug. En bij het vermanen denk ik bij voorkeur aan de pastorale bediening. Vermanen heeft in het Grieks een hele brede betekenis, bemoedigen, aansporen. Ik denk dan aan de herder. Daarnaast vind je nog het dienen, dat is de diakoon, de diaken. Ja, diaken is ook alweer een vaag woord, wat van alles kan betekenen. En ik zie daar degene die besturing geeft, die leiding geeft. Dus dan heb je er al 5 van de soorten van bedieningen die het Nieuwe Testament vindt. En dan vind je er nog een paar die inderdaad meer liggen op een meer natuurlijk vlak. Barmhartigheid betonen. Er zijn mensen die hebben een hart voor de zieken en voor de zwakken en de ouderen van dagen. Of misschien wel voor de jeugd of voor degene die aan de rand leven. Dat zijn mensen heel breed die met barmhartigheid bezig zijn. Dat ligt dichter bij de natuurlijke gaven. Maar ook daarvoor heb je de 9 charismata nodig. Of althans, je kunt ze verschrikkelijk goed gebruiken, die je in 1 Korinthe 12 vindt. En dan staat er ook nog de vrijgevigheid. Nou, dat is wel een heel bijzondere bediening. Dat zijn mensen die van de Heer heel veel geld hebben gekregen. En daar moeten ze niet over inzitten. Die mensen zouden wel eens de bediening van de vrijgevigheid kunnen hebben. Er staat, als je veel geld hebt in 1 Timotheüs 6, dan mag je ervan genieten. En er staat meteen achter dubbele punt hoe je dat het mooiste kan doen. Namelijk door er zeer vrijgevig mee om te springen. Ik had vanmorgen met de studenten een discussie over hoeveel je nou moet geven in de gemeente. Hè? Sommigen geven ze de 10e. En sommigen zijn nog vromer, die geven zelfs een 20e. Dat zijn de hele bijzondere. Dat duurt altijd eventjes voordat dat kwartje valt. Maar het hele principe is verkeerd. Alles wat we hebben, dat behoort aan de Heer toe. De vraag is niet of je nou 10 of 20% aan de Heer moet geven. De vraag is hoeveel je voor jezelf mag houden. Dat zal heel heilzaam zijn als we dat eens beter gingen beseffen. Dat is een andere benadering. En dan weet je, het is ons allemaal maar toevertrouwd. We zijn allemaal rentmeesters en hoe meer je ervan hebt. Ik weet van mensen die een echte bediening hebben, die al lang niet meer hoeven te werken en het ook niet meer doen, of ook door hun leeftijd. Maar die zijn de hele dag bezig met het beleggen van gelden van zichzelf en van anderen in allerlei belangrijke, praktische, christelijke doelen. Daar zijn ze intensief mee bezig. Daar hebben ze een taak aan. Dat is een bediening. Want er zit veel te veel geld onder een heleboel christenen. En zij zijn bezig om dat geld op een hele goede manier te besteden. En dat is heel bijzonder. Dus zo natuurlijk is dat allemaal niet wat daar in Romeinen 12 staat. Het gaat daar meer om bediening, hoewel daar ook het woord charisma zijn. Maar ik zeg, charisma kan alles betekenen. Het gaat daar meer om bedieningen en je hebt daar in feite ook weer al die 9 charismata van 1 Korinthe 12 bij nodig. Of in ieder geval, je kan ze heel goed gebruiken. Als iemand zegt, de Heer wil dit en dat doorgeven aan en die een beeld zien en doorgeven, is dat ook een gave van de geest? Ja, natuurlijk, dat ligt in de sfeer van de woorden van wijsheid, woorden van kennis en profetie. Die overlappen elkaar wel. Een woord van wijsheid ligt meer in een raad geven wat een ander zou kunnen en moeten doen. Een woord van kennis is in feite informatie ontvangen van de Heer over dingen die je niet op een andere manier kan weten. De Heer geeft je een stuk informatie. Als je met pastoraal werk bezig bent, ik heb dat niet allemaal zo precies uitgewerkt, al die 9 charismata. Maar als je met pastoraal werk bezig bent, is het geweldig als de Heer je laat zien wat iemand markeert. En dan zeg je natuurlijk niet meteen van, zo spreekt de Heer. Doe maar een beetje kalm, man, een beetje dimmen. Zeker in Nederland, daar zijn we van de nuchtere soort. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik geloof dat de Heer dit of dat tegen me zegt. Kun je daar iets mee? Je ziet een beeld. En soms is dat opmerkelijk raak. De ander begint te huilen En je denkt, oh, ik heb een roos geschoten. Hoe meer je over die beelden gaat praten, des te meer ga je er zelf bij bedenken. Vertel wat je ziet en niet meer, dat is al een hele kunst. Vooral als mensen voor in de gemeente komen te staan, dus beginnen dan te vertellen wat ze allemaal gezien hebben. Nou, dan is de verleiding bijzonder groot om daar van alles omheen te bedenken, waar we allemaal niks aan hebben, want dat is eigen bedenksel. Het is heel moeilijk om je te beperken tot echt wat je gezien hebt. Maar voor degene voor wie dat bedoeld is, kan dat geweldig raak zijn. Geweldig veel inzicht geven. Dus beelden doorgeven, ja zeker, dat hoort helemaal daarbij. Een woord van kennis. Ja, hoe geeft de Heer die kennis? Puur door informatie in je hoofd? Ja, maar soms ook door het te laten zien. Misschien wel te laten horen. Misschien wel te ruiken. Klinkt misschien stom. Maar waarom zou je kunnen zeggen, als ik met jou bezig ben, ruik ik een brandlucht. Zou dat iets kunnen betekenen? Ik heb geen flauw idee waarom jullie lachen, want het was een heel serieus voorbeeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie lachen hoor. Jaren geleden, 88, 89, jongen, is mijn verlangen naar tongentaal gedoofd toen mij verteld werd op de EH dat tongentaal ook in de Satanskerk voorkomt. Hoe zit dat nu? Gebruikt Satan ook bepaalde charismata? Nou, geachte vraagsteller, ik zal het je nog erger vertellen. Alle charismata worden door de duivel misbruikt. Pas geleden las ik bij Derek Prince een allerorigineelste gedachte. Want hij zei, dat betekent dus ook dat je die stelling kan omdraaien. Alles wat je bij in de demonische wereld terugvindt, dat kan God ook gebruiken. Ook dingen die we misschien niet zo direct in de Bijbel vinden, hoewel, misschien wel. Een mooi voorbeeld vond ik, dat is een beetje het omgekeerde van de vraag. Een voorbeeld van levitatie. Wie weet wat levitatie is? Ah, wat is levitatie? Boven de grond zweven, ja. Komt het wel eens voor? Nou, in mijn gemeente nooit. Maar ik weet het van Teresa van Avila. Een van de meest heilige vrouwen uit de kerkgeschiedenis. Een Spaanse mystica. Wanneer leefde ze nou? 16e eeuw? Of is dat een hele wilde vergissing? Maar in elk geval, af en toe als ze in de mystieke stemming was, dan begon ze te zweven en dan moesten de andere nonnen haar weer bij haar voetjes op de grond trekken. Nou, dat zou toch wel interessant zijn als we dat in onze gemeente ook gingen meemaken. Daar zijn heel frappante voorbeelden van. Je kunt dus ook omdraaien. Alles wat de duivel kan, dat kan God ook en beter. En God kan het ook gebruiken. Misschien hebben we de voorbeelden van in de Bijbel. Van Filippus lezen we toen hij de kamerling gedoopt had. Toen was hij weg. En hij werd heel nuchter en hij werd te Asdod gevonden. Hij was weg. In de occulte wereld hoor je dat soort dingen ook. Je hoort de vreemdste dingen. En dan moeten wij niet denken, oh, en er zijn een heleboel christenen die maken de domme fout, sorry dat ik het zo zeg, die zeggen, het komt ook in de occulte wereld voor, dus het is occult. Nee, als de duivel iets nadoet, dan doet hij iets na. Maar dat wil niet zeggen dat het origineel daarom verkeerd was. De duivel kan alles nadoen, want er is in de geestelijke wereld op dat punt heel veel imitaties. Je komt dus talloze verschijnselen tegen, waarvan je steeds moet afvragen, wat is de bron? Want aan de buitenkant lijken ze sprekend op elkaar. Ik zal nog een voorbeeld geven. Obadja, de profeet die 50 of 100 profeten verborgen had. Elia zegt, ga Agab halen. En dan zegt Obadja, ja, dat durf ik niet. Want stel je voor dat ik Agab ga halen en ik kom hier en de Heer heeft u weggenomen. Als hij dat zegt, dan betekent dat dat in die tijd moest voorkomen. Ik kan me niet voorstellen dat hij anders op zo'n rare gedachte gekomen zou zijn. Zeg voordat ik tegen jou zeg, ja, ik sta op de hoek van de straat, sta ik op jou te wachten, pik jij me op en zeg je, ja, nee, dat durf ik niet. Kom ik hier, heeft de Heer je weggenomen. Nee. Wij kennen dat niet en dus zeggen we dat soort dingen ook niet. Maar in die tijd was het misschien wel zo dat Obadja daar zeker ervaring mee had. En dat hij dus zomaar niet wat uit zijn nekharen kletste. Dus dan heb je het omgekeerde. Tongentaal komt ongeveer in alle godsdiensten voor. En dat is ook heel begrijpelijk. Alles wat bovennatuurlijk is, is in een hogere regio waar je strenge scheiding hebt tussen licht en duisternis. De duivel, Luther noemde de duivel de grote aap van God. Dat wil zeggen, hij aapt alles na. Alles wat je in de lichte wereld vindt, daar vind je een kopie van in de dezelfde in de duistere wereld. Luther heeft ook gezegd, hij kon zich zo mooi uitdrukken, over waar God een kerk bouwt, daar zit de duivel er een kapelletje naast. Hij kan, net als die tovenaars van Farao, die konden alles imiteren. En dan zeggen we, Mozes was occult, want die tovenaars konden hetzelfde als hij. Wat is dat nou voor redenering? De duivel kan het kopiëren, maar dat wil niet zeggen dat het origineel occult was. Ja, die dingen gebeuren. Dan zeggen de mensen dat het occult is gewoon omdat ze niet begrijpen, om niet kennen. Of ze weten ook dat het in de occulte wereld gebeurt. Maar al die dingen gebeuren daar. En omgekeerd, alles wat in de duistere wereld gebeurt, dat kan God ook. En als God het behaagt, gebruikt hij precies diezelfde dingen. Een van de boeiende dingen is dat verhalen van dit soort heiligen te lezen. Soms moet je de helft ervan aftrekken, want er kan natuurlijk allerlei legendevorming omheen zitten. Als de helft nog waar is, dan is het nog steeds buitengewoon spannend. Het zijn er niet veel, maar die mensen zijn er geweest. Teresa van Avila is een van de meest boeiende. En luister, zeg niet die mensen waren occult. Dit waren echt heilige mensen. Ik gebruik dat soort uitdrukkingen niet graag, want er zit een rooms luchtje aan, denken wij dan. Maar als je hoort wat deze mensen zeiden, wat ze baden, hoe zij met de Heer Jezus omging, dan zeg je, luister eens even, de duivel had helemaal geen vat op zo'n vrouw. Maar er kwamen dingen voor in haar leven die wij niet kunnen plaatsen. En die ook zeer uitzonderlijk zijn, hoor. Dat is niet iets waar je naar uit hoeft te strekken. Die zijn zeer uitzonderlijk, maar die laten wel zien wat een zeer bijzondere persoonlijkheid zij was. En er zijn er meer van. Dus het feit dat iemand u op de EH verteld hebt dat tongentaal ook in de Satanskerk voorkomt. Ach, jammer dat u zich daardoor zo van streek hebt laten brengen. Het is namelijk nog steeds zo. Maar dat feit dat de duivel dat kopieert, dat lappen van onze laars. Hij gaat zijn gang maar. Als we hem tegen kunnen werken, dan doen we dat. Voor de rest kunnen we dat niet tegenhouden. Hij doet dat allemaal na. En dat moet hij dan maar doen. We kunnen het niet tegenhouden. Maar daarom, het is altijd mogelijk te onderscheiden tussen licht en duister. Elke gelovige zou dat moeten kunnen. Dat hangt ook weer samen met die onderscheiding der geesten. Ik heb het wel vaker verteld. Toen ik voor het eerst van Jan Zijlstra hoorde, al vele jaren geleden uiteraard, was het eerste wat ik vroeg, wat voor evangelie brengt hij? Dat is de eerste toets. En de mensen die het horen, sindsdien heb ik natuurlijk vele malen zelf gehoord, die man brengt een zuiver Bijbels evangelie. Dat is het eerste criterium. Wat heeft de duivel ervoor belang bij om iemand een zuiver evangelie te verkondigen, waardoor mensen tot geloof komen? Ten tweede, is wat moeilijker te beoordelen, hoe is zijn persoonlijke levensstijl? Wat voor iemand is het? Nou, intussen ken ik hem persoonlijk vrij aardig. En ten derde, wat gebeurt er met mensen die in zulke bedieningen bijvoorbeeld genezen worden? Ik heb dat meermalen gevraagd aan mensen die bij verschillende bedienaars tot genezing kwamen. Hoe is het geestelijk met jou? Heeft het je dichter bij de Heer gebracht of heeft het je verder van de Heer afgevoerd? En heel vaak zeiden die mensen, het heeft me dichter bij de Heer gebracht. En die beschreven dat in zeer enthousiaste termen. Nou, Jonathan Edwards, de grote opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Die heeft 5 van dit soort criteria gegeven. Ik heb er nou 3 genoemd, dat zijn de 3 belangrijkste. Daarom vergeet ik die 2, andere 2 ook altijd. Ik weet echt niet wat die andere 2 zijn, maar deze 3 noem ik altijd. Iedereen kan het checken. En als iemand dan zegt, ja, maar de duivel is zo slim, dat kan ik allemaal nadoen, dat is onzin. Kom nou. De duivel heeft er geen belang bij om een goed evangelie te brengen en om mensen dichter bij de Heer Jezus te brengen. Als de duivel iemand geneest, dan pakt hij met de andere hand terug. Hij geeft met de ene hand genezing, met de andere hand neemt hij iemands vrede weg. Hij bezorgt met nachtmerries. Hij zorgt dat hij in zijn greep komt en dat er juist de muur tussen hem en God alleen nog maar verhoogd en verdikt wordt. Zo gaat de duivel te werk. Dus ik hoop dat u nou sinds 88, het is jammer dat u daar 20 jaar over gedaan hebt om dat te vragen, want dat is nou echt jammer. Tongentaal staat bekend als blijvend, iets wat je altijd in elk moment zomaar kan toepassen. Hoe kan je dat rijmen met dat het een charisma voor het moment is? Iets wat je op dat moment ontvangt van God. Ja, maar met alle respect, dat is ook niet mijn ervaring. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, die kunnen zomaar in tongentaal beginnen te praten. Ik vraag me dan wel eens stiekem af, maar je moet altijd voorzichtig zijn, er zijn altijd zulke mensen in de zaal, hoe echt het dan wel is. Ik ontvang het altijd. Ik begin nooit zomaar op een eigen idee. Ik ontvang het. Als ik bij voorbereid op de bediening, als ik bezig ben met de bediening van demonen, van bevrijding of van genezing, of in de aanbidding. En dan moet er echt wat meer gebeuren dan een paar opwekkingsliedjes te zingen. Als echt de geest vaardig wordt, dan komt het gewoon. Gaat het vanzelf. Dus met mij is het helemaal niet zo van, ik weet van die mensen, die kunnen dat demonstreren. Ja, ik kan tongen bij je luisteren, maar. Ik weet niet. Voor mij, misschien dat ik het over 20 jaar weer anders zie. Je ziet, we blijven in beweging. Maar op dit moment heb ik daar wel moeite mee. Kunt u wat meer kenmerken van de bedieningen profeet en vrouwelijk apostel geven? Op dat ook nog eens een keer. Om meer een beeld te krijgen van die bediening. Nou, dat is nou echt iets. Dat moet u nou maar daar nalezen in die boeken. Want dat voert heel erg ver een profeet en een apostel. Het zijn een profetische en apostolische bediening. Trouwens, als u in mijn dogmatiek door blijft lezen, en er zijn mensen die doen dat, die houden het allemaal bij, die kunnen al niet wachten tot deel 5 verschijnt, dat gebeurt eind van de maand. Echt, die zijn er. Anders zou de uitgever al lang gestaakt zijn. En, maar dan moet je nog wachten, want in het najaar komt deel 6 en daar staat het nog niet in. En dan komt in het voorjaar DEV 2010 deel 7. En daarin komen 3 lange hoofdstukken over de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar. Red u dat nog tot 2010. Want dat is echt te ver nu. Als je in een tong bidt, sticht je jezelf. 1 Korinthe 14 vers 4. Dus deze charisma is niet slechts voor anderen. Dit is wat ik straks zei. Ik heb mijzelf ingedekt. Ik heb gezegd, oké, er staat in het begin van 1 Korinthe 14 iets wat je misschien in een andere richting kan laten denken. Maar ik geloof niet dat dat het betekent. En daar is die vraag. De vraag is, wat bedoelt Paulus daar? Er zijn 2 opvattingen. U mag zelf kiezen. Je moet je de situatie voorstellen. Daar staat iemand te oreren in de gemeente in het Chinees. En er is geen enkele mandarijn aanwezig, ook geen enkele sinaasappel. Geen mens verstaat er ook maar. Sinaasappel betekent trouwens appel uit China, hè? Dat weet ik. Maar goed, dat doet er nou niet. U staat daar te oreren en niemand heeft er wat aan. En dan zegt Paulus, vriend, je staat alleen maar jezelf op te bouwen. Geeft Paulus daarmee aan wat de taak is, wat de bedoeling is van de tongentaal? Ik denk dus, dat is voor mij de meest voor de hand liggende verklaring, dat Paulus bedoelt, luister als niemand wat. Dan moet je moet over niet voorstellen, die Korintiërs waren ongeestelijk daarmee bezig, blijkt datzelfde hoofdstuk. Ze pronkten met die tongentaal. Ze lieten ze kijken zo goed ik dat kan. Paulus zei, nou als je zo bezig bent, dan bouw je alleen maar jezelf op. Daar geeft hij niet weer wat de eigenlijke bedoeling is van de tongentaal. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat de meest voor de hand. Kijk, als je zo vers uit het verband drukt, dan kan je dat denken. En ik wil enige toegevelijkheid doen, dat is dan die andere uitleg, ik wil enige toegevelijkheid doen in die zin dat niet alle zelfopbouwing verkeerd is. Er staat in Judas vers 20, bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof. En niet alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Er is een zekere ruimte voor opbouwing van jezelf. Dus als iemand zegt, ik heb daar zoveel zegen van in mijn persoonlijk gebed, ben ik de laatste om u dat af te pikken. Ik heb er innerlijk wat twijfels mee, maar mijn twijfels mogen u niet leiden, want ik kan me vergissen en u kunt het goed hebben. Dus ga er vooral mee door. Alleen, die algemene stelregel dat alle bedieningen en alle charismata voor anderen zijn, daar hou ik voorlopig nog wel aan vast. Ik zou dit een rare uitzondering vinden. En vers 4 van hoofdstuk 14, wat u citeert, is voor mij bepaald niet een bewijs dat dit de bedoeling van de tongentaal is. Paulus beschrijft alleen maar het effect als u in tongen spreekt, hardop in de gemeente en geen mens verstaat het. Dus daar moeten we het bij laten. Het gaat toch nog lukken, geloof ik, reëel. In periode van droogte of delen of dalen in je geestelijk leven, kun je dan nog charismata ontvangen? Moet je op de koop toenemen dat je minder effectief lijkt in het uitoefenen van charismata? Weet u, dit is zo wonderlijk. God geeft ze altijd. Ook als wij er helemaal niet aan toe zijn. Iedereen kan je verhalen vertellen die actief is in deze dingen. Van momenten dat je zelf helemaal uitgeput was en leeg. En er was nog iemand die nog gebed wou, vooruit te maken. Maar je had absoluut geen puf meer. En er gebeurde soms de mond wonderbaarlijke dingen. Ik vertel zelf graag van een voorbeeld. Vele jaren geleden in België, we hadden daar een jeugdweekend gehad. Ik was bek af. En ik was zo stom om op die zondagavond in plaats van naar huis te rijden, had ik maanden van tevoren nog een bijbelstudie afgesproken. En ik was doodmoe, ik had er vreselijk spijt van. Dus ik kwam daar met een lang gezicht aan, ik had er helemaal geen puf voor. Zaten daar maar 20 mensen, nou mag je dat natuurlijk allemaal niks uitmaken. Maar als je liever naar huis had geraad, is dat ook nog niet echt een grote ontmoediging. Dus ik heb daar zonder enige inspiratie voor die 20 mensen mijn verhaaltje gedaan en ben naar huis gereden. 16 jaar later kwam er iemand naar me toe en zegt, je kent mij niet. Ik zei, nee. Hij zegt, weet je nog die zondagavond na dat bijbel dat jij toen een preek hebt gehad? Ik zei, dat weet ik. Hij zegt, die avond heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Ik zei, oh Heer, dank u wel voor deze bemoediging. Maar dat lag dus niet aan het feit dat ik zo vol van de Heilige Geest was en zo geïnspireerd de boodschap daar gebracht heb. Helemaal niet. En het is ook geen excuus voor mezelf. Het laat alleen maar zien, als een stok nog zo krom is, dat de Heer hem kan zegenen om daar recht te tikken mee uit te delen. Maar dat is geen excuus. Normaal is het zo dat de Heer ons beter kan gebruiken als we zelf bruikbare instrumenten zijn. Maar ik zeg erbij, als dat niet altijd het geval is, dat de Heer dan soms toch wonderbaarlijk zegent. Want hij kan zelfs door ongelovige predikers mensen tot geloof brengen. Want de woorden die ongelovige prediker spreekt, kan door de Heilige Geest gebruikt worden. Die man wordt niet door de Heilige Geest geleid, maar de Heilige Geest kan die woorden wel gebruiken om het hart van iemand te raken die tot geloof komt. En dat is toch heel bijzonder? Dus dat is geen excuus als je niet geestelijk in de beste stemming bent, maar het is wel een feit dat het toch gebeurt. De turbomotor van de tongentaal is toch dat het vooral het grootmaken van God is, lofprijzing waarbij de hemelse kracht van God vrijkomt. Nou, u geeft een mooie omschrijving, ja, ik zou het niet mooi kunnen zeggen. De turbomotor van de tongentaal houdt het volgende in. Het is vooral het grootmaken van God, het is lofprijzing waarbij de hemelse kracht van God vrijkomt. Dit is het. Stel, je bent ouder dan 25. Nou, dat kost mij geen moeite om me dat voor te stellen. En je weet niet goed wat je bediening is. Hoe kom je hierachter? Broeder of zuster, begin er vanaf vandaag een gebedszaak van te maken. Ik zeg, Heer, ik weet niet precies wat mijn bediening is. En dat is eigenlijk wel jammer. Stel u voor, u bent... In de 19e eeuw dachten ze dat er 140 organen in het menselijk lichaam waren waarvan ze de functie niet kenden. Dat was dan een bewijs van de evolutie. Hè? We liepen nog met 140 organen rond waarvan we de functie niet wisten. Nou, die lijst werd korter en korter en korter en korter en korter, want van al die organen werd de functie ontdekt. Ik weet niet of er nog eentje opstaat, misschien 2 of 3. Ik weet het niet. Zelfs het wormvormig aanhangsel, hoewel sommigen van u al lang leven zonder dat ding... Dat heeft toch nog in het immuunsysteem een functie. Je kan wel zonder, maar je kan ook zonder je armen en je benen. Dat wil niet zeggen dat ze geen functie hebben. Dus je kunt zonder. Maar zo is het ook met die, net als met die 140 organen. Zo zijn er ook organen in het lichaam van Christus. Die weten niet wat is mijn functie. Zitten daar een klompje cellen te wezen. En die moeten iets doen en ze weten het niet. Dat is nog een beetje vreemd. Stel je voor dat de hand aan het lichaam zei. Ja, ik weet niet waarvoor. Wat zou ik nou voor nut hebben? Ik kan wel leuke dingen doen, maar nut... Ik weet, ik kan ermee zwaaien misschien. Als die hand eenmaal aan het werk gaat, komt hij er gauw genoeg achter. Waar zijn voeten voor? Ga maar eens lopen, dan merk je het wel. Pak eens iets beet met die handen. Ga aan het werk en je merkt hoe ontzettend nuttig het is. Ja? Het hoofd, zelfs het hoofd heeft een functie. Ik heb gehoord, het hoofd is een verdikking aan het uiteinde van de hals om het opkruipen van de stropdas tegen te gaan. Zelfs het hoofd heeft dus nog nut. Ik heb alleen geen stropdas meer. Maar even alle gekheid op een stokje. U bent een wezenlijk onderdeel. Het is helemaal het plan van God dat u deel bent van de gemeente. Dus ik wil u nog even inpeperen. Dat het toch wel vrij ernstig is als je dan niet weet wat je bediening is. Dus vanaf vandaag gun ik u geen rustige nacht meer. U gaat worstelen met de Heer. Heer, wat is mijn bediening? En dan zegt de Heer, ben je bereid om alles wat ik op je afstuur aan te nemen? Dat vertel ik erbij. Want sommige mensen weten niet wat hun bediening is, omdat alles wat langskomt, dat is ze te min. Ze zijn niet bereid om iets aan te pakken. Er komt iets op ze af, ze zeggen, ja, maar dat ga ik niet, ga daar een beetje. Nee, dat doe ik niet. Ja? Ik sta nu achter deze katheder. We hebben begonnen als zonderschoolmeester. Dat is het meest voor de hand liggend. Als je dingen wil uitleggen, nou begin maar op de zonderschool. Dat is heel natuurlijk. Ze worden toen gezegd, ja, gezegd, kom, ik wil later achter de preekstoel staan beginnen. Er een beetje op die zonderschool, kom nou. Maar zo werkt het niet. Het is net als in de samenleving. Je wachtgeld wordt op een bepaald moment ingetrokken. Als je niet bereid bent elke denkbare functie aan te nemen die op je weg komt. Ook al is het beneden je standaard. Beneden je onderwijsniveau. Zo is het hier ook. Als u niet weet wat uw bediening is, begin maar. Begin. Als u iemand om u heen ziet die niet precies weet wat de bediening is, dan belt u iemand op en zegt, jongen, ik heb een leuke klus voor jou. Daar is een eenzame zuster, zullen we die samen gaan bezoeken? Ja, maar ik weet niet of dat mijn bediening is. Dat vragen we nou niet, want je weet ook niet wat het wel is, dus ga maar mee. Wie weet hoe leuk het is. Echt waar. Ik moet altijd toch een beetje spotten met die mensen die het niet weten. Want echt waar, volgens mij hebben jullie te veel dingen langs je heen laten lopen. Ik heb het echt meegemaakt dat mensen zeggen, ja, ik heb nooit dus gelegenheid om te getuigen. Ik begrijp het niet. Ik zeg, sta je er wel voor open, joh. Ga dan maar eens bidden dat iemand de Heer iemand op je werk brengt. En inderdaad, een week later zegt, nou, ik heb met 3 mensen mogen spreken. Ik zeg, maar denk dan eens over na hoe het dan voor die tijd ging. Stond je er dan wel voor open? Toen je er echt om ging bidden, toen bleken ze er bij bosjes te zijn. Dus die bediening ligt al lang op u te wachten. Die roept al langs. Marietje, hier ben ik. Ik ben jouw bediening. Waarom zie je me niet? Ik weet niet of u Marietje heet. Misschien heet u wel Piet. Maar in ieder geval, dat is het beeld. Het is al lang. Ik verzeker u. En als u na anderhalve maand, na twee maanden het nog niet weet, dan gaat u naar een van het oudste team. En dan zegt u, ik ben een ernstig geval. Ik ben al twee maanden aan het bidden om mijn bediening en heb geen idee. Ik ben bereid alles aan te pakken. Hebben jullie een klusje voor me? Echt waar, nou komt het erop aan. Want het is veel te leuk om te horen van, ja, wij weten het wel. We hebben het aan de Heer gevraagd en de Heer die wil jou als zendeling naar de Eskimo sturen. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, nou, we moeten de zaal ombouwen. Zou jij morgen aan het willen helpen met stoelenshowen? Dan zeg je, ja, zeg maar, dat is mijn bediening niet. Begrijp je? Maar zo, dit is, we zitten er een beetje over te dollen, maar het is natuurlijk diep ernstig tegelijkertijd. Hè? Je moet bereid zijn alles aan te pakken. En dan zul je merken, in sommige dingen ben je heel goed en die vind je leuk ook. Gaat vaak samen, hè? Dingen die je goed kunt, die vind je leuk ook. En dan gaat het vanzelf. Je groeit er vanzelf in. Misschien blijkt uiteindelijk wel dat jij degene bent die de lekkerste koffie kan maken. Of is je dat te min? Dan heb ik nog die hele lange vraag. Ik ga er even overheen wat ik allemaal nog niet beantwoord heb. Allemaal gehad. Ja, over de profeten heel uitvoerig, dat staat echt in die boeken. Kunt u alle negen gespen daar nog even op een rij opnoemen? Ja, dat kan ik wel, maar dat doe ik niet. Want die staan precies opgesomd in 1 Korinthe 12 vers 8 tot 10. Ik heb een zogenaamde gavetest gedaan waar de gave van geloof uitkwam. Dat kan dus absoluut niet. Ik ben echt een beetje die gavetest, die krijgt er wat van. Weet je, dat is alleen maar nuttig zijn als ze talententest heten. Talentenjacht. Talenten, als ze dat nou heet. Maar dat kan nooit uitkomen, gaaf van geloof, want dat weten we helemaal niet. Dat wist niemand, dat wist Elia van tevoren ook niet. Een gave van geloof die ontvang je onder de meest bizarre omstandigheden. En dan geeft God het en je had nooit van jezelf verwacht dat je op dat moment tot zo'n groot geloof in staat bent. Wat die test heeft getest, is dat u iemand bent die in het gewone leven veel vertrouwen op de Heer heeft. Nou, gefeliciteerd, maar dat heeft niks met de gave van geloof te maken. Dus ik vind het zeer verwarrende zaken, die gaventest. Als u wil weten wat uw natuurlijke talenten zijn, als u wil weten dat voor een herder het heel gewoon is dat hij heel goed kan luisteren. Leraars kunnen beter praten en herders kunnen beter luisteren. Dus als iemand de dominee, de herder en leraar noemt, dan heeft hij een van de twee te pakken gekregen, want allebei, dat gaat haast niet. Iemand die echt goed kan praten en goed kan luisteren, dat is een hele bijzondere zeldzaamheid. Maar dat zijn natuurlijke talenten. U noemt de bevrijdingsbediening, maar dat staat toch niet in het rijtje. Nee, maar de genezingsbediening ook niet. Bevrijdingsbediening hoort bij alle vijf bedieningen. Apostelen die gooiden demonen eruit. Profeet, als het eruit kwam, smeten de demonen eruit. Dat moet je allemaal kunnen. Elke discipel van Jezus moet het evangelie kunnen prediken van het koninkrijk en demonen eruit kunnen knikkeren. Dat staat in Marcus 3. Daar werden ze op geselecteerd. Hij koos er 12 uit. Hij had maar 2 eisen aan ze. Ze moesten het evangelie kunnen verkondigen van het koninkrijk en ze moesten demonen kunnen uitdrijven. Wie kunnen de demonen uitdrijven? Iedereen, als je maar genoeg geestelijke rugdekking hebt, als je maar genoeg ervaring bent, begin eens mee te draaien met anderen. Begin eens met kleine demonen, niet meteen met die kanjers. Echt waar? Is de genezingsbediening net hetzelfde? Begin eens met wratten en zweetvoeten. En je hoeft niet meteen met zware patiënten te beginnen. Alles moet geleerd worden. Ook het leren omgaan met charismata moet geleerd worden. Je moet erin groeien. Ja, hier in Marcus 16, hier staat in vers 18. Als je een dodelijk gif drinkt, zal het je niet deren. En slangen oppakken met je blote handen. Dat zijn toch geen charismata's? Charismata is het dan. Komt dit nu überhaupt nog voor? Ja, we moeten betekenis daarvan begrijpen natuurlijk. Ik zou niemand willen aan. In sommige samenkomsten heb ik wel eens gehoord, dat was vooral in het begin van de Pinkstertijd. Sommigen sloegen zo door, die gaven giftige slangen door in de samenkomst om het geloof van iedereen op de proef te stellen. Daar zijn vreselijke ongelukken mee gebeurd, dat begrijpt u natuurlijk wel. Een heel simpel voorbeeld is wat er met Paulus gebeurde in Handelingen 28. Hij kwam op Malta. En die mensen die zagen ineens daar een adder uit dat hout kwamen. En die beet zich vast in zijn pols. En die mensen hadden meteen een verklaring. Dat vind ik zo spannend. Die mensen zeiden, oh, dat is duidelijk wat hier aan de hand is. Deze man die probeert te ontsnappen. Hij is aan de storm ontsnapt. De goden hebben hem via die storm niet te pakken kunnen krijgen. En gelukkig, de godin Nemesis heeft hem toch nog te pakken gekregen via de adder. Alles is weer rond. Het hele wereldbeeld is weer gesloten. Alleen hij schudde die adder af en die viel in het vuur en ging gewoon door. En toen zeiden ze, huh? Dat is in alle talen hetzelfde. Huh? Dat was een vervulling daarvan. Niet adders aan elkaar doorgeven in de samenkomst. Maar als het nodig is, dan geeft de Heer het. En daarin zien de anderen, want dat is het, het heeft een tekenkarakter. Er staat, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En hier zie je dat zo mooi. Van die gifbeker hebben we geen voorbeeld in het Nieuwe Testament. Wel uit de oude kerkgeschiedenis. Van mensen die de gifbeker dronken en mankeerden niets. Dat is helaas niet altijd gebeurd, maar soms gebeurde het. En dan had het een tekenkarakter. Iedereen zag het en iedereen werd er door aangesproken en mensen kwamen tot geloof. Wie heet hier Irene in de zaal? Zijn Irene's in de zaal? Een hele zaal zonder Irene's. Irene, alle Irene's zijn oorspronkelijk, geloof ik, vernoemd naar een heilige uit de vroege kerkgeschiedenis in Griekenland. Dus door die heilige namen, uiteindelijk sijpelt dat door tot vandaag in de dag. Maar al die Irene's gaan terug op haar. Nou, als je haar wonderverhalen hoort, het is onbeschrijfelijk. Maar elke keer als zij wonderbaarlijke dingen deed, ze was een prinses, ze was een koningsdochter. Haar ouder waren heidenen, ze kwam tot geloof. Ze werd zo gepest en zo gefolterd en ik weet niet wat allemaal. Maar elke keer gebeurden er wonderbaarlijke bevrijdingen en tekenen. En elke keer kwamen er mensen tot geloof. Stapels, dat is typische tekenkarakter. Elke keer als men probeerde haar weer zover te krijgen dat ze het geloof afzwoer, gebeurden er juist heel wonderbaarlijke dingen. Weet je het nog? Die Irenekerk in Constantinopel. Daar heb ik dat hele verhaal verteld. En elke keer als dat gebeurde kwamen ontzettend veel mensen tot geloof. Dat is typisch wat het teken doet. Als je slangen elkaar doorgeeft in de samenkomst, komt er niemand door geloof. Ze zeggen alleen maar die mensen zijn niet goed snik. Zou ik trouwens ook zeggen. Maar als het zover is, als het gebeurt, dan zegt de Heer, dit zijn de dingen waardoor mensen het tekenkarakter van het koninkrijk zullen zien. Want als zulke spectaculaire, wonderbaarlijke dingen gebeuren, zal iedereen weten, dit is van God. Dit is van God. God is machtiger dan de afgoden. Nou, ja, zo'n beetje, dat is het wel. Ja, dit is het laatste. Paulus deed het wel op Malta, maar moet je dus iets gaan opzoeken? Nee, je zoekt het niet op. Dat is wat anders. Dus in die zin zijn ze ook niet alle vijf vergelijkbaar. Genezingsbediening zoek je in het algemeen ook niet op. Maar iemand wordt op je pad gebracht. En wat doe je dan? En dan moet je jezelf overwinnen. Maar dan zeg je, vind je het goed dat ik je de handen opleg en het gebed uitspreek? En dan moet je in groeien. Maar je moet het voor de eerste keer gewoon doen. En zo is het met al die dingen. Nou, het is inderdaad, je hebt goed geprofiteerd, broeder. Ga erin door. Hij zei 21:15 en het is 21:15. Wij gaan samen afsluiten. Ah, oh, kan het niet? Ah. Oh. Dan zullen we voor u meebidden, broeder. Laten we samen danken en bidden. Heer, u bent een trouwe God. Vol liefde en vol genade en vol erbarmen. En Heer Jezus, u bent een wonderbare Heer, daar aan de rechterhand van de Vader. En u geeft nog steeds deze bedieningen. Wat zouden we zijn zonder, want die bedieningen zijn nodig om de gemeente op te bouwen. En zolang de gemeente nog niet de volmaaktheid heeft bereikt, heeft ze opbouwing nog steeds nodig. En zolang ze nog opbouwing nodig heeft, heeft ze de bedieningen nodig. En u geeft ze, en daar danken wij u voor. En u geeft ze niet aan sommigen. Niet iedereen kan een apostel zijn. Maar al die vijf bedieningen, daar kunnen we op een of andere wijze wel bij aansluiten. En daarom bidden we, Heer, geef meer leiders, meer profeten en profetessen, meer herders, pastorale medewerkers, meer mensen in het onderwijs, meer mensen in evangelisatie en zending. Ik bid u speciaal voor diegenen onder ons die onzeker zijn wat nou precies hun bediening is. Heer, geef ze geen seconde rust totdat ze erachter zijn. Geef ze genade om zich daar echt voor open te stellen, dat u het ze kunt duidelijk maken wat hun bediening is. Help ons allemaal ons uit te strekken, ons open te stellen voor de charismata die we nodig hebben, die we zo goed kunnen gebruiken in onze bediening. Geef ons allen daarin wijsheid en genade en afhankelijkheid. Dank u voor alles wat we mochten overdenken. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons op onze wegen. En wil ons ook een volgende maal hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. U hebt het gehoord, 27 mei. Ik wil daar nog dit over zeggen. Het is in de eerste plaats onderwijsavond. Maar ik kan eigenlijk nooit goed spreken over genezingsbediening zonder voor de zieken te bidden. Dat doen we niet op het podium, hier of daar, maar we doen dat wel in de algemene zin. Ik wil graag dus in die zin bidden voor de zieken de volgende maand. Dan weet u dat vast. Je kunt er niet alleen maar over theoretiseren, we gaan het ook in praktijk brengen. Maar in algemene vorm. Maar het betekent wel, dus als u onderwijs wil ontvangen, bent u welkom. Maar als u kwalen en ziekte hebt, bent u ook welkom om van de dingen wonderbaar, om van de Heer wonderbare dingen te verwachten. 27 mei.
In de andere zaal.
Weet je dat heel zeker, broeder? Oké. Dus nog 6 dagen ben ik dan nog net geen AOW'er. Goed zo, tot de volgende keer.